het moet, ja, dan krijgt hij gewoon een doodschop. En, ja, maar zo is het denk ik in feite ook tussen Norris en Verstappen. Als het moet, doen ze wat nodig is.
Ja.
En na de baan kunnen, of na de race kunnen ze het ook wel weer een plekje geven.
Formule 1 Paddock Praat met vandaag.
Wordt het dan toch nog spannend tussen Max Verstappen en Lando Norris? En is die vriendschap van hun nou een voordeel of een nadeel in deze verhitte strijd? Dat en meer bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Gerard Bos. Bij mij aan tafel zitten coureur Jeroen Blekemolen en verslaggever Frank Woesterburg. Jongens, welkom en laat ik meteen met de deur in huis vallen. Wat is nou het overheersende gevoel na de Grand Prix van Mexico? Hoe gaat deze titelstrijd aflopen?
Hij wordt spannend, denk ik wel. Mijn eerste gevoel is dat het helemaal goed gaat komen wel bij Verstappen. Omdat er gewoon niet gemaximaliseerd wordt bij McLaren. Nee, die hadden eigenlijk, als je terugkijkt naar de pace, had Lando Norris gewoon moeten winnen. En Piastri die reed ook wat verder naar achter. Ook onnodig. Dus ja, je moet het wel goed blijven doen.
Ja, ik denk dat de komende Grand Prix in Brazilië cruciaal wordt. Zeker als Max er nog een gridstraf gaat pakken, omdat hij wat onderdelen van de motor gaat vervangen. Maar als hij daar weer een slootpunt toegeeft, afgelopen weekend waren het 10. Stel dat het nog eens 10 worden, ja, dan gaat het best wel snel natuurlijk. Dan wordt de boel misschien wat nerveuzer, maar ik ben het wel met Jeroen eens. Norris heeft natuurlijk weer niet gewonnen. En als je puur kijkt naar de snelheid van de auto, zoals de afgelopen races ook, had hij gewoon ook hier weer kunnen winnen. Ja, dan was het een ander verhaal geweest. Max is nog steeds de bovenliggende partij, dus ik denk ook dat het wel goed komt. Maar echt gerust zijn ze er bij Red Bull denk ik ook niet op.
Nee, voordat we daarover verder gaan, eerst even een huishoudelijke mededeling. Want ja, jongens, ik zit hier natuurlijk als presentator. Onze vaste host Bas Holtkamp is even afwezig, maar volgende week, mensen, dan is zijn warme stemgeluid weer terug.
Ja, Bas doet wat voorwerk voor de Grand Prix van Duitsland, die mogelijk terugkomt, geloof ik. Hè? Want ik zag beelden dat hij in Hamburg was, dus een beetje verdwaald.
Maar goed, daar ligt ook geen circuit.
Nee, nou ja, wat niet is, kan nog komen.
Straatcircuit, hè? Ja, precies.
Wat niet is, kan nog komen. En dat geldt misschien ook wel voor een eventuele titel van Lando Norris. Maar Jeroen, jij schrijft in je column op onze website al dat jij vindt dat Norris toch een paar steken heeft laten vallen inmiddels. Ook afgelopen weekend weer. Hoe zit dat precies?
Nou ja, als je gewoon puur kijkt naar de prestatie, hoe goed die auto momenteel is, dan moet je er gewoon wedstrijden mee winnen. En zet Max in die auto, bijvoorbeeld. Ja, die laat eigenlijk nooit een steek vallen. Oké, nu is Ferrari in één keer heel sterk. Dus dat is ook lastiger, waardoor het spannender wordt, closer wordt. Maar hij moet gewoon die wedstrijden winnen. Als je wereldkampioen wil worden, moet alles gebeuren om dat ook voor elkaar te krijgen. En dat gebeurt niet.
Nee. Ja. Ja, Lando zei het eigenlijk ook al voor de race. Er werd natuurlijk een beetje teruggeblikt op alles wat er voorgevallen was. En toen zei hij ook, Max is waarschijnlijk ook in de duels is gewoon nog beter dan dat ik ben. Ik ben nog niet zo ver. Dus eigenlijk geeft hij daar ook al een beetje zijn... hij is hier eigenlijk al de witte vlag, hè?
Ja, maar heeft hij dan in Mexico iets laten zien van dat hij misschien toch wat meer daarop... Ja,
hij leert wel, hè, want hij was natuurlijk wat scherp. Hij ging niet meer aan de kant.
Ja.
En dus dat deed hij wel goed, moet ik eerlijk zeggen. We zullen het zo vast nog over de straffen hebben die Max heeft gekregen. Ik bedoel, ik vond ze wel terecht. Ik vond ze alleen een beetje erg zwaar. Maar goed, als je kijkt naar het verloop van de race en de snelheid van de McLaren. Ja, hij moet gewoon races winnen. En dat doet hij maar niet. Dus ja, het blijft bijzonder, vind ik.
En jullie kennen Max Verstappen natuurlijk allebei goed. Frank, jij ook. Je kent de Verstappens al jaren, al decennia misschien.
Jeroen ook, hè?
Ja, zeker. Maar hoe kijken jullie nou naar hun mindset in dit geval? Want Max komt eigenlijk helemaal niet gestrest over. Komt niet bezorgd over. Is dat de buitenkant? Of denk je dat het vertrouwen gewoon groot genoeg is dat hij Norris in de pocket heeft, zoals ze vorige week ook min of meer zeiden?
Ja, bij Max is natuurlijk vaak het antwoord, het is zoals het is.
Ja,
En zo staat hij er ook gewoon in, volgens mij. Ja, zoals ik hem ken, zoals ik hem volg, is het ook gewoon zoals het is. Ja, als die auto niet snel genoeg is, ja, wat kan ik dan nog doen? Maar hij maximaliseert nog steeds eigenlijk wel. Dus dat blijft gewoon knap.
Ja.
Ja, Max maakt zich alleen druk om de dingen waar die direct invloed op heeft. En dat is inderdaad zijn eigen auto. En al het andere, dat laat hij maar gebeuren. En nou ja, dat is inderdaad zoals het is. Hè. De straffen, daar ging hij ook vrij makkelijk mee om. Al nou, zal hij daar echt wel zijn zegje over gedaan hebben en het er niet mee eens zijn. Maar ja, hij verspilt geen onnodige energie aan dingen waar hij geen invloed op heeft. En dat is wel een kwaliteit, vind ik. En daarin is hij ook nou ja, wat beter dan zijn vader bijvoorbeeld. Die had het natuurlijk wel. Hè. Die won zich over alles en iedereen op. En Max is in die zin wat rustiger.
Ja, maar is dat altijd zo geweest? Of zien jullie dat hij dat de afgelopen jaren zo heeft geleerd?
Ja, ik denk dat hij wel altijd een beetje die instelling heeft gehad. Mm-hmm. Natuurlijk heeft hij dat geleerd als klein jongetje al. Ook geleerd inderdaad misschien wel van zijn vader die dat wat minder had. Hè? Want die duikt overal vol in van hey, maar dat kan niet en dat gaan we. Dus
ja, sommige facetten lijkt hij misschien iets meer op zijn moeder dan op zijn vader.
Ja.
Het rustige in de zin van het met teleurstellingen kunnen omgaan bijvoorbeeld. Of dingen een plekje kunnen geven. Ja,
ja hij blijft nergens in hangen. Het is gewoon meteen van ja, dit was hem. Zo is het gelopen en door. En, ja. Bovendien, meestal als er wat fout ging, dan lag het niet eens aan hem. Dus dat is, nou ja, dat is wel uniek.
Ja, we gaan het zo meteen ook hebben over Brazilië. Maar toch nog even één ding waar we niet onderuit kunnen van Mexico. Wat ook de afgelopen dagen natuurlijk een rol blijft spelen. Dat zijn die straffen. Frank had het er al over. Je ziet toch een stukje frustratie in mijn beleving bij de tweede incident met Norris. Hè, de manier waarop Verstappen hem wil inhalen. Hoe kijk jij nou, Jeroen, naar die straffen als je er nu in alle nuchterheid nog eens over nadenkt? Waar is het terecht? Wordt er te veel drukte over gemaakt? Hoe zie jij dat?
Het is een complexe situatie geworden. De straffen op zich zijn terecht, want dit zijn nou eenmaal de regels. En ook dan die 10 seconden en dan 2 keer 10 seconden. Dat is allemaal in principe terecht. Ze hebben die van Austin ook uitgelegd. Dat werd 5, maar die hebben ze verrekend. Nou ja, als Verstappen ook straf zou krijgen met Norris toen. Maar het is jammer dat je alleen maar daarmee bezig bent. Ja. En het hele race is veranderd. En nu zijn ze aan het racen naar de apex. Want je wil met je wiel voor de ander rijden. Ja. Om daar als eerste aan te komen. Dus daar ga je op rijden. En ja, dat is jammer. Want racen naar de apex is niet de bedoeling. Je wil ook goed die bocht uitkomen. Maar nu weet je, als ik daarvoor lig, dan heb ik hem.
Ja.
En
ja.
Voorheen was het, als ik goed de bocht uitkom, dan heb ik hem pas. Dus het is de hele mindset van race is een beetje veranderd hiermee.
Ja, maar hoe moeilijk is het nog uit te leggen, Frank? Jij bent ook verslaggever, je moet dat ook duiden aan de mensen die ons blad lezen, aan de mensen die de website bezoeken. Hoe lastig is het nog? Is het überhaupt nog uit te leggen voor de mensen thuis?
Nou, ik denk dat Jeroen net een goede poging waagde.
Ja.
Het heeft in die zin het racen veranderd. Ja. Het is inderdaad race naar de apex geworden. Dus ik denk dat het ook goed is dat die regels aangescherpt worden of dat de coureurs erop gewezen worden van hoe ze zo'n bocht in moeten gaan, maar ook hoe ze zo'n bocht weer uit moeten komen. En het heeft ook te maken met een beetje respect naar elkaar toe. Dus je bent met z'n allen op de baan en je moet elkaar ook in leven laten. En alleen van Max weet je natuurlijk dat als er gevaar van achter komt, hij gooit die deur wel dicht. En zo zijn er nog een paar. Het is heel moeilijk, vind ik, om die grenzen te bepalen van wat is agressief verdedigen en wanneer kan het niet meer. Kijk, want ook Norris ging er nu natuurlijk heel agressief in. Ze waren allebei van plan om elkaar geen centimeter ruimte te geven. Dus ja, ik vind het heel lastig, moet ik zeggen. Iedere situatie is ook weer anders. Maar leg het maar eens uit, hè. Van waarom krijgt Max nu 2 keer 10 seconden en Norris vorige week maar, wat was het, 5 seconden?
Ja, ze hebben er wel een verklaring voor. Natuurlijk omdat Max ook buiten de baan ging, doen we de straf voor de helft.
Nee, dat snap ik. Alleen mensen thuis die kijken een race gewoon als amusement, hè, die willen en niet met een regelboek naast zich. Weet je, dus het moet eenvoudig te volgen zijn.
Ja.
Vond je het terecht?
Ik vond die straf op zich wel terecht, ja. Ik vind 2 keer 10 vind ik dan wel veel, zeker. Maar goed, dat is ook omdat je het afzet tegen de straffen die eerder zijn opgelegd. En ik had ook een beetje het gevoel dat het niet puur om de overtredingen meer ging, maar dat ze duidelijke statement wilden maken richting alle coureurs, maar zeker ook richting Max. Dus dat ook nog een beetje meespeelde. Dat het niet puur feitelijk een straf was, maar ook dat er wat sentiment meespeelde, bedoel ik. En dat blijkt ook wel een beetje uit alle reacties daarna in de paddock, hè, van iedereen is dan blij dat Max een straf heeft gekregen. Ja. Daar hou ik wel een beetje een vreemd gevoel in over.
Ja, hij wordt wel vaak als voorbeeld gesteld. Ja, hè? Maar goed, daar zal het laatste woord ook nog niet over gesproken zijn. Even wat anders, jongens. Want Jeroen, hoeveel vrienden heb jij eigenlijk in de racerij?
Nou, ik niet veel.
Nee?
Goed. wel. Je kent elkaar ook. Als je ouder wordt, verandert dat ook. Ik denk, als je heel jong bent, dan ben je bijna met niemand bevriend. Maar je gaat relativeren. Dus uiteindelijk kun je goed bevriend zijn met coureurs. Ja, dat is geen probleem.
Ja, en je snapt waarom ik dat vraag. De vriendschap tussen Norris en Verstappen wordt veel besproken. Ook door hunzelf. Dat gaat nooit verloren. Ook niet door een intense titelstrijd, zeggen beide heren. Maar geloof jij daarin?
Nou, dat wordt wel gecompliceerder. En eigenlijk, als je nu kijkt, ook, we hebben net over de straffen, maar die twee zijn nu alleen nog maar gefocust op elkaar. Ja. Ze gaan van start. Ze kijken niet eens van, kan ik de kop pakken of niet? Of ze kijken eerst waar ze Verstappen kijkt, waar is Norris en andersom. Dat is ook waardoor het spannender gaat worden en waardoor het mooi gaat worden. Want de focus ligt alleen maar nu toch wel op dat WK.
Ja.
Maar ja, kan je dan bevriend zijn? Ja, dat wordt ook steeds ingewikkelder. Absoluut. Ja. Aan de ene kant zijn ze wel heel relaxed eronder. Mm. Maar aan de andere kant branden ze elkaar ook af. Ook op de radio en zo. Dan hoor je teksten en denk je, oké, jullie zijn vrienden. Maar...
Ja, een gevaarlijke gast. Ja. De een de ander.
Nou ja, ik denk dat ze een hele hechte goede vriendschap hebben. Alleen het wordt ook een soort van optelsom. Ieder incident of iedere crash of iedere aanvaring op de baan. Dat wordt een soort krasje ook op een vriendschap of een basje. En op een gegeven moment gaat het ook ten koste natuurlijk van de vriendschap. Dat kan haast niet anders.
Maar jij hebt ook over veel andere topsport geschreven, Frank, in je carrière. Je kunt toch eigenlijk geen vrienden hebben in de absolute top, wordt wel eens gezegd?
Toevallig moest ik er nog aan denken. Van, je hebt natuurlijk ook in het voetbal genoeg broers die af en toe tegenover elkaar staan of stonden.
Ja, ja.
En ik had het daar met Ronald Koeman een keer over gehad toen ik hem interviewde. Onder andere over Formule 1 ook. Die heeft natuurlijk ook in zijn leven regelmatig tegenover zijn broer gestaan.
Ja, zijn broer die, Erwin Koeman.
Ja, ja, en die zei ook van ja, als ik hem dan tegenkwam. Ja, en het moet. Ja, dan krijgt hij gewoon een doodschop. maar zo is het denk ik in feite ook tussen Norris en Verstappen. Als het moet, doen ze wat nodig is.
Ja.
En na de baan na de race kunnen ze het ook wel weer een plekje geven.
Ja.
Alleen dat werkt zo. Totdat er ergens een grens over is gegaan. En dan kan die vriendschap ook zomaar kapot gaan.
Ja, maar kan het ook een voordeel zijn? Omdat je dan juist meer kunt accepteren voor elkaar.
Nou ja, sowieso vind ik wel dat deze generatie coureurs in de Formule 1... bijna iedereen gaat op een goede manier met elkaar om, vind ik. Ik bedoel, als je het hebt over Sainz en Leclerc en Norris en Max.
Ja.
Het zijn niet allemaal vrienden natuurlijk, maar ze zijn wel collegiaal.
Ja.
En dat is wel belangrijk, denk ik.
Ja. Het gaat natuurlijk om het WK Formule 1. En ze zijn allebei de toppers van het kampioenschap. Dus dat gaat natuurlijk wel koken, uiteindelijk. En als je andere sporters kijkt, Federer, Nadal.
Ja.
Dat waren natuurlijk jongens die ook vroeger echt wel keihard aan het vechten waren. Ja. Tegen elkaar. En nu ook gewoon vrienden zijn. Dus, maar in die fase zijn we nog niet. Zeg maar.
Nee, maar stel dat. Hè. Iedereen weet nog de ontknoping van 2021. Hè, met Hamilton en Verstappen in Abu Dhabi. Maar stel dat we dit jaar opnieuw zo'n ontknoping krijgen. En dat het Norris versus Verstappen wordt. Nou, dan gaat, hoe het ook afloopt. Dan gaan die twee niet s'avonds nog even een biertje drinken met elkaar.
Nee.
Weet je, dus dat doet wel wat.
Ja.
En het heeft Hamilton natuurlijk een jaar gekost, zeg maar, om eroverheen te komen. En als we nou weer zo'n ontknoping krijgen en de een wint, de ander verliest. Ja, dan gaat er ook tijd overheen voordat ze weer gezellig met elkaar de één deur kunnen, denk ik.
Ja.
Zeker natuurlijk als het op zo'n controversiële manier gebeurt als destijds.
Nou ja, misschien komt er in Brazilië straks ook nog wat controverse. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we gaan eerst even naar onze rubriek, de pitlane. Oké, de pitlane. Jullie krijgen een aantal stellingen, heren. Jullie weten hoe dat werkt. Niet te lang nadenken. Gewoon ja of nee antwoorden. En als het echt te heet onder de voeten wordt, dan mag je natuurlijk de safety card trekken. Goed, stelling 1. Zac Brown vindt het rijgedrag van Verstappen vervelend. Maar Zac Brown is tegenwoordig vooral zelf vervelend.
Nee.
Nou ja, ik vind hem ook niet vervelend. Sowieso vind ik het altijd wel leuk als iemand een mening heeft. En zeker als hij een beetje prikkelend is. Nou, die heeft hij. En hij doet het allemaal. Hij roept alles in het belang van McLaren. Dus nee, zeker niet vervelend.
Nee, mooie vent.
Ja.
Absoluut.
Oké. Okay. Ja. Gaan we door. Nico Hulkenberg zal tegenwoordig wel flink balen van zijn overstap naar Audi.
Nee.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik bedoel, het wordt misschien even door de zure appel heen bijten straks, maar met Audi komt het ook wel goed.
Oké. De hype rond Franco Colapinto is zwaar onterecht.
Nee.
Ja.
mooi. Goed zo, jongens. Ja, we moeten het niet allemaal met elkaar eens zijn, hè? Dan wat anders. Als ik Red Bull was, zou ik Sergio Perez nog voor het einde van het seizoen vervangen?
Nee.
Ja.
Ja, daar komen we zo wel even op terug,
komen
denk
we op
ik.
Terug, komen ja. we op terug. Als Max Verstappen de titel wint, mag hij een bloemetje sturen naar Ferrari.
Ja, ook. En naar McLaren.
Nee, hij heeft er zelf gewonnen, vind ik. Maar dan ja. even goed.
Oké. En de laatste. Was ik ook maar via Stewart geworden. Wat een wereldbaan.
Ja, wie weet word ik het nog wel ooit.
Nee. Niks.
Precies. Oké, jongens. Nou, even terug. Die hype rond Colapinto. Zwaar onterecht, ja of nee?
Ja, ik vind het een goede coureur. Mm-hmm. Ik vind ook dat je nog dingen fout doet. Maar wel dat hij in aanmerking komt voor een stoeltje volgend jaar. Alleen, goed, mensen vergelijken hem al met Verstappen. En dat vind ik allemaal overdreven.
Mm-hmm.
Het is een talent.
En meer ook niet.
Ja, nee. Ik vind Beerman ook een talent.
Ja. Ja.
Nee, ik vind dat een beetje overdreven, ja.
Oké. En waar moet hij naartoe, Jeroen?
Nou, dat vind ik het mooi. Hij krijgt eigenlijk nu één kans. Mm-hmm. Tenminste, niet één race, maar één kans om zich te laten zien. Dus de druk staat er volop. En hij weet, die stoel waar ik nu in zit, die is niet van mij. Dus ik moet iets gaan afdwingen. En dat is hij wel aardig aan doen. Hij komt toch in beeld bij andere teams, omdat hij zo goed presteert. En inderdaad, de vergelijking met Max, ja, het is misschien overdreven. Maar het is wel iemand die, je ziet, hij wordt erin gezet. En hij levert. Dus ja, dat is toch knap.
Ja, ja. Wat ik wel mooi aan hem vind, ook afgelopen weekend in Mexico, hoorde ik dat hij voor de race een urenlange discussie had met zijn engineer. Hè, over de strategie die hij wilde volgen. Dat was weer een ander dan zijn engineer. Dus hij heeft wel gewoon hij staat wel ergens voor. En het is niet iemand die maar met alle winden meewaait. En dat vind ik wel mooi. Zeker als je eigenlijk te gast bent bij een team. Hè, want je mag, ik geloof, 9 races meedoen.
Ja.
Maar goed, hij gaat er wel volle bak in.
Ja, is dat dan ook het lastige voor zo'n gast? Jeroen, jij als coureur kunt daar misschien wat over zeggen. Je wil jezelf bewijzen. Hè? Je moet jezelf verkopen. Maar je wil ook een teamplayer zijn. Want dan, daarmee verkoop je jezelf ook. Maar dat wil je niet ten koste van jezelf laten gaan. Hoe moeilijk is die balans?
Ja, dat moet je zelf aanvoelen. Je moet af en toe wel je ellebogen gebruiken. Hè? In het belang van jezelf.
Ja.
En teambelang wel weer opzij zetten. Maar doe je dat te veel, dan werkt het ook niet. Ja, dat is een bepaald gevoel wat je ook in soms heel snel moet beslissen. Hè? Op de baan, als er wat gebeurt, een pitstop wel of niet. Of hoe gaan we het doen? Ja, dan moet je ellebogen gebruiken. Ja. Dat doet hij eigenlijk wel goed. Ik vind ook dat hij mooi aan het racen is. Hup, ertussen en door. En, ja.
Ik moet zeggen, ik vond Liam Lawson, dat is natuurlijk ook geen routinier. Hè? Dat is nog steeds ook een nieuweling.
Ja.
Die doet het natuurlijk ook wel heel erg goed. Hè? En ook die kiest ook zijn momenten van wanneer ga ik het gevecht aan. Hè? Met Alonso bijvoorbeeld op de baan. Maar ook wanneer doe ik wat minder moeilijk. En dat was natuurlijk toen Max er ook vrij eenvoudig voorbij ging. Ik bedoel, dan speelt waarschijnlijk in zijn achterhoofd ook wel mee van... ja, ik moet daar niet Red Bull in de strooprit in de weg gaan leggen.
Nee, precies.
Daar mag je als coureur wel over nadenken, denk ik. Maar ook weer niet te veel.
Ja, dit is een mooi voorbeeld. Die deed nog even een gebaartje
dat
op het
zeggen,
stuk.
De middelvinger.
En dat is ook een beetje gewaagd.
Ja.
Maar zegt ook wel weer wat. Dat durft hij ook te doen.
Mm-hmm.
Dus die zit er wel heel zelfverzekerd in. En je moet oppassen dat je niet dingen te ver trekt. Maar
mm-hmm.
er is natuurlijk wat gebeurd vooraf waar wij niet precies van weten hoe of wat. Maar het zijn wel jongens die verder gaan dan de gemiddelde. En dat is natuurlijk wat je nodig hebt.
Nou, dat brengt mij bij Perez. Want daar waren jullie het niet over eens. Nee. Maar je kunt ook zeggen, die bakt er weer niks van natuurlijk. Is mijn persoonlijke mening. Je kunt hem ook terugzetten naar V-Corp. En dan misschien Tsunoda of Lawson in die Red Bull zetten.
Ja, nou, ik denk dat Jeroen het en ik het wel eens zijn over het feit dat hij niet levert en dat hij tekort schiet en dat hij eruit moet.
Mm-hmm.
Alleen het gaat meer even over het moment. Want ik denk als je hem er nu uitzet, dan zet je er een ander in. Maar kan hij meteen leveren met deze auto in dit team? Of gaat er dan weer een periode overheen?
Mm.
Want je kan eigenlijk niks meer laten liggen. Dus eigenlijk vind ik, doorgaan met Perez is een gok. Maar hem eruit gooien nu is eigenlijk ook een gok.
Ja, je kunt ook zeggen, je hebt niks te verliezen. Het kan alleen maar beter gaan.
Ja, maar je hebt nog wel wat te verliezen.
Nou ja, maar als het zo gaat als afgelopen weekend in Mexico, bedoel ik.
Ja, nee,
dan kan je net zo goed Lawson of Tsunoda erin zetten, zou ik zeggen, toch?
Ja, ik zou het gewoon doen. Hij heeft kansen genoeg gekregen. En de thuisrace is voorbij. Waar we het al lang, daar is echt een beetje naartoe gewerkt. Die is nu geweest.
Ja.
Ja, waarom niet? Dan, ja, het is een risico, absoluut. Ja. Maar dit gaat ook niet werken.
Nee, je kan het ook al een beetje misschien toewerken naar volgend seizoen. Hè? Als je weet wie je in die stoel wil en het wordt bijvoorbeeld los, en dan kan je hem er misschien nu al inzetten. Want dan weet je, dan heeft je al wat uren gedraaid met het team in de auto.
Exact.
Dus ja, in die zin zou het misschien wel logisch zijn. Al blijf ik het een gok vinden. Maar goed, zoals ik zei, doorgaan met Perez is ook een gok.
Nou jongens, Brazilië, dan zit hij sowieso in de auto. Brazilië staat altijd garant voor spektakel. Hè? Over het algemeen mooie races. Ook veel controverse wel gezien. Duels die uit de hand lopen. Gaat dat weer gebeuren komend weekend?
Nou ja, er gebeurt altijd een hoop. Ik vind het een geweldige race. Ook een geweldig circuit. En de hele ambiance is mooi. En het weer speelt er ook vaak een rol. Hè? We kunnen ons allemaal nog die regenrace van Max herinneren in 2016, meen ik. Maar ook vorig jaar en het jaar daarvoor speelde regen een belangrijke rol. Dus ja, ik vind het wel altijd een bijzonder weekend.
Ja, komt er een kookpunt, Jeroen, denk jij, in de strijd tussen Verstappen en Norris? Dat ze dus met z'n tweeën echt vanaf vliegen, bijvoorbeeld?
Ja, kan zomaar. Ja, ze focussen wel echt op elkaar. Ja. Dus het zou zo, en er komt waarschijnlijk ook veel regen aan.
Ja.
Het weekend. Dan is het natuurlijk, dat zou denk ik een voordeel zijn voor Max. Want die heeft natuurlijk 16 was een mooi voorbeeld. Ja. Hoe die dat deed. Gewoon andere lijnen was gewoon echt een klasse op zich. Kan hij dat weer doen met een auto die niet zo goed gaat? Want die auto gaat echt slecht. En ook in de regen gaat hij dan slecht.
Mm-hmm. Ja.
Maar ja, het kan alle kanten op. Het wordt wel heel spannend. En het is een heel bepalend weekend. Als het, ook voor Norris. Hè? Want als die een slecht weekend heeft, dan is het ook een beetje klaar.
Ja. Ja. Nee, we roepen het al weken. Hè? Misschien een motorwissel. Dit lijkt me het beste moment. Hè? Als je dat wil doen, dan moet je dat hier doen, toch?
Als je kijkt naar de circuits die nog komen, dan zou je het hier moeten doen.
Ja.
Maar goed, het wordt wel een lastig verhaal. Zeker omdat die auto niet zo lekker gaat.
Het is een smal circuit. Het is niet zo makkelijk om in te halen. Maar ja, wanneer moet je het dan doen? Het blijft gewoon een beetje gokken. Je kan bijna zeggen, kun je het helemaal tot aan Abu Dhabi... Ja. of tot en met Abu Dhabi doortrekken. Maar dat is waarschijnlijk weer niet handig met power units en hoe je uitkomt. Nee. Daar heb je twee lange DRS-zones achter elkaar. Daar kun je vaak ook wel weer goed inhalen. Maar ja, dat is misschien te laat. En dan vecht je ook nog eens voor de titel. Misschien op dat moment. En dan moet je. Dus dan is de druk weer hoger. Dus.
Ja, dat klopt. Nou ja, jij gaat het beleven, Frank. Je bent erbij. Je bent vaker in Brazilië geweest.
Ja.
Kun je nou eens even onze lezers, onze luisteraars, onze kijkers meenemen in jouw herinneringen? Wat is nou echt een mooie anekdote die jij kunt delen over de Grand Prix van Brazilië?
Een anekdote. Op of naast de baan?
Nou ja, wat jij wil.
Nou ja, op de baan hebben we het eigenlijk net al over gehad. Ja. Dat is de mooiste race die ik ooit van Max gezien heeft. Ik denk
die regenrace.
Ik denk als je hem vraagt van wat was mijn beste race, dan kiest hij ook die, denk ik. Hij ging toen van 16 naar 3, meen ik, in ieder geval.
Mm-hmm.
En inderdaad, andere lijnen rijden. En,
ja, de mooie 63.
Ja, ook dat nog. Ja. En dan, hij hield hem toen op het rechte stuk net op de baan. Ja. Of uit de muur. En hij sprak toen de woorden van, oeps, my heartbeat went up a little. Dus ja, dat was wel echt een geweldige race. Maar wat ik persoonlijk altijd mooi vind aan Brazilië of aan Sao Paulo is de ambiance. Ook op vrijdagochtend voor de eerste training staan de lange rijen al voor de poort. Brazilianen zijn gek van racen. En het ligt er natuurlijk heel bijzonder. Hè? Naast een favela, dus dat contrast, dat is toch ieder jaar wel weer bijzonder. Aan de ene kant van het hek hebben de mensen geen stromend water. En aan de andere kant van het hek heb je een miljardencircus wat Formule 1 heet. Dat vind ik, dat is af en toe wel schrijnend. En veiligheid is altijd een dingetje. Hè? We worden altijd gebriefd. Er komt altijd wel een mailing van wat je als journalist niet moet doen. Nou ja, dat is bijvoorbeeld 's avonds als je klaar bent buiten de poort gaan met je apparatuur om op een taxi te wachten. Dat doe je maar binnen de poort.
Ja.
Geen dure horloges om, dat soort dingen. En de teams rijden daar niet voor niks altijd in neutrale busjes met kogelwerend glas. Dat is sowieso een beetje standaard in Sao Paulo. Ik kan me ook nog een keer een race herinneren dat er een busje beschoten werd. Ik meen Williams.
Vallen of zo, hè?
Zoiets. Ja, en dat gebeurt er best vaker, dat er incidenten zijn.
Ja.
Dus je moet altijd op je tellen passen. Maar goed, de hele beleving, zeg maar, van Nou ja, de ligging van het circuit, ook de karakteristieken van het circuit, de races. Ja, dat maakt het altijd wel tot een mooi avontuur.
Ja, ken je het circuit goed, Jeroen? Heb je er wel gereden of niet?
Ja, ook veel. Ik heb veel gereden daar met de Brazilian Stock Cars. Het zijn een soort DTM-achtige klassen waar iedereen aan meedoet. Dus Ricardo Zonta, je hebt Barrichello, die rijdt met zijn zoon tegenwoordig. Tony Kanaan, allemaal bekende mensen.
Ja,
Fittipaldi.
Klassieke namen.
Het is fantastisch en dan af en toe werden we uitgenodigd om mee te doen. Maar ook die sfeer, dat is ongelooflijk. Iedereen gaat helemaal los. Daar zitten ook de tribunes vol.
Ja.
Dat zijn natuurlijk ook echt de bekende jongens die allemaal meedoen. Maar ja, heerlijk om daar te rijden ook. En het is nog een beetje een authentiek circuit ook.
Ja.
Het is gewoon nog
klassieker, hè? Ja.
Het is ook niet hypermodern, de pitbox of zo. Of, het is
ja, maar dat maakt het juist zo mooi, vind ik. Ja. Dat is veel mooier dan
een beetje oude zooi.
Lekker retro, hè?
Ja, heerlijk.
Maar wel,
tegenwoordig moet je zeggen vintage, hè? Dat is dan, klinkt dan mooi, hè?
Ja. Ja. Je hebt een mooie Senna-schildering op die pitmuur staan. Of die pit-toren. Dus je hebt ook die emotie nog met Senna, die daar won toen. Dat hij zijn auto neerzet. In 1991 was dat volgens mij, dat hij er niet uit kon komen. Dus dat circuit, dat ademt de echte historie van de autosport.
Ja, dus echt een klassieker. En misschien wordt dit ook weer zo'n klassieke race, hè?
Ja, dat...
Dat zou kunnen.
Dat zou kunnen, ja.
Laten we wat dat betreft maar eens even afronden en naar de voorspelling gaan voor Brazilië. Want ja, jongens, is er sowieso één kant-en-klare favoriet binnen wat betreft de teams? Ik bedoel, moeten we denken aan McLaren of aan Ferrari die het zo goed doet?
Ja, je zou geneigd zijn om te zeggen McLaren als je het hebt over de snelheid van de auto. Maar als je kijkt naar wat Ferrari de afgelopen race doet. Ik vond Sainz weer geweldig, moet ik zeggen, in Mexico. Dus ik zet toch Sainz op 1. Norris op 2, Leclerc op 3.
Zo. En Jeroen?
Ja, voor Norris hoop ik dat hij het voor elkaar krijgt. Dus dat lijkt me ook wel voor de spanning mooi. Hij heeft de beste auto, dus hij zou in principe moeten winnen. Maar het is close en we zien ook hoe het wisselt per weekend.
Ja.
Dus die zou ik toch wel op 1 zetten. En dan de twee Ferraris erachter. En Sainz was niet normaal goed hoe hij dat neer heeft gezet in Mexico.
Ja.
Dus als hij dat kan herhalen, dan is dat ook absoluut een potentiële winnaar.
Ja, kun je trouwens je verplaatsen in zijn opmerking dat het dan bitterzoet is dat hij dan nu goed doet, maar van baalt dat hij volgend jaar niet rijdt? Of moet hij niet zo, zeg maar, zeuren?
Nee, that's
life.
Gek maken natuurlijk. Je doet het goed, je doet eigenlijk alles goed.
Ja.
Maar ja, een zevenvoudig wereldkampioen komt die kant op. Dus ja, dan word je eigenlijk zo rechts afgezet. Niet omdat je het niet goed hebt gedaan, maar omdat hij gewoon een grotere naam heeft. Laten we het even zo zeggen.
Ja.
En dan, het is wel mooi dat hij nu, natuurlijk, de druk is eraf. Hij weet wat er gaat gebeuren. Hij heeft zijn stoeltje getekend en nu gaat hij helemaal los. Hij heeft niks te verliezen.
Ja. Ja, ik vraag me wel af hoe hij inderdaad in die auto zit en vooruitkijkt naar volgend jaar. Ik bedoel, nu wint hij races.
Ja.
Hij gaat lekker. Hij moet er maar van genieten, want de komende jaren gaat het niet gebeuren bij Williams. Ja, dus ik snap die opmerking heel goed, eerlijk gezegd.
Oké, nou, we gaan zien wat het wordt in Brazilië. Bedankt en bedankt allemaal voor het kijken en het luisteren. Wil je nou niks missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Het laatste nieuws over Formule 1 lees je natuurlijk op onze website formule1.nl en de mooiste verhalen lees je in het Formule 1 magazine. Bedankt, dit was hem. Tot de volgende.